Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heren en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. Psalm 73, vers 1. Zingen wij zonder nadere aankondiging van de 103e psalm, het eerste vers. Loof, loof den Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig wachten. Och, of nu al wat in mij is, hem prezen. Wat er verder volgt van psalm 103 vers 1. Maar laten we allereerst in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dat met elkaar zo zingen, dat wij uw grote naam mogen loven en prijzen en danken, omdat gij het zo waard zijt. En heren, dan roepen wij met die woorden van deze psalm onszelf op: vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Ja, heren, dat is een bijzondere oproep. Want wij zijn mensen, kort van memorie. En wij wennen aan het beste van het beste en wij vinden het gewoon. En zo horen wij toch juist ook vanavond bepaald te worden bij uw weldadigheden. Dat u ons vanmorgen genodigd hebt in uw huis. En dat u ons ook vanavond geroepen hebt om te staan voor uw heilig aangezicht. Wat een weldaad. Dat u het oog op ons slaat. Dat u ons roept. Dat u ons wil vergaderen in het midden van uw gemeente rondom uw heilig woord. Want heren, u kent ons toch. U weet toch wat van uw maaksel zij te wachten. En daarom is het zo'n troost. Elke keer weer wanneer u ons schenkt. Dat we over de drempel dit huis van gebed mogen binnenkomen. Want het betekent toch, heren, dat u ons niet hebt losgelaten. Het betekent toch dat u ons niet hebt overgegeven aan onszelf. Om onze eigen dingen te doen, om de begeerte van ons eigen hart te volgen en om zo te wandelen in deze wereld steeds verder en verder bij u vandaan. Maar u blijft ons roepen en u blijft ons trekken. En Heere, geef dat we het ook mogen opmerken, dat het om onszelf gaat, dat u ons hier brengt, opdat wij voor het eerst of bij vernieuwing zouden ontdekken dat u zondaren mint, dat u mensen zoals wij zijn wil trekken uit onze duisternis en wil stellen in de lichtkring van uw heil, dat het u om onszelf te doen is. En Heere, dan geldt dat voor de kinderen, dat ze maar heel vroeg in hun leven mogen begrijpen dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. En Heer, het geldt voor de jongelui, die in onze dagen de wereld op zak hebben waar ze zich ook bevinden. En Heer, wil ze dan maar onderwijzen dat er geen beter leven is dan het leven met u. En Heere, dan bidden wij voor de vaders en de moeders, voor alle volwassenen. Heere, wil ze maar geven de rust om te midden van alle drukte en alle gejag tijd te ontvangen om zich te bezinnen bij uw heilig woord. En Heere, dan denken we in het bijzonder toch ook aan de ouderen, die al zoveel decennia uw woord mochten horen. Heere, dat het er op aankomt, dat de dag komt dat zij niet meer zijn. En hoe, Heere, mogen wij daar naartoe wandelen? Dat kan toch enkel en alleen maar, Heere, in het licht van uw heerlijk evangelie. En ze willen het ons allemaal te binnen brengen, dat wij niet kunnen leven zonder u. Dat er geen leven is als u zich verre houdt. En daarom troost u ons elke zondag, dat we in uw huis mogen zijn. Zoals u ook ons woensdag aanstaande wil troosten, als de roep uitgaat om ons te stellen onder de bediening van uw woord en de beademing van uw geest. O Heere, wat bent u toch een goed en een goeddoend God, die niet aflatend ons blijft roepen en ons blijft trekken met koorden van liefde en banden van genegenheid. O Heere, wat is dat toch een wonder van uw genade, dat u altijd weer naar ons wil omzien. En Heere, dat bewijst u toch ook aan hen die met ons verbonden zijn via de kerkradio of op een andere manier. Want u weet toch, Heere, hoe het is in die stille huiskamers. U weet toch ook, Heren, waarom zij niet kunnen opgaan onder de feesthoudende menigte. En wij bidden u, Heren, wees hen daar en ons hier goed en nabij. Kom, kom, Heren, in het gewaad van uw woord. En doe ons horen wat het onze zaligheid dienen moet. Kom, Heren, en zend uw heilige geest, opdat wij uw woord horen mogen. Dat wij uw woord verstaan mogen. Dat we uit uw woord leven mogen. Dat het ons een werkelijkheid zij om bij dag en bij nacht goed van u te spreken. Omdat u het hebt gedaan. O Heere, wil dan zo in ons midden zijn. Kom en open uw woord. En zend uw geest, opdat wij mogen verstaan de rijkdom van uw genade, die gij ons zo rijkelijk bewezen hebt en bewijst in uw lieve Zoon, Jezus Christus, door uw heilige geest. En zo roepen wij, o Heere, kom en spreek. En zet ons in de lichtkring van het heil, opdat wij getroost mogen worden. Zo bidden we dat, ziende op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar uit de Bijbel lezen. En wij lezen uit het Oude en wij lezen uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament, uit de profetie van Jesaja. Jesaja 61. Jesaja 61 en daarvan de eerste drie versen. Jesaja 61. En vervolgens lezen wij in het Nieuwe Testament uit het Matthäus-evangelie hoofdstuk 11. Daarvan de versen 2 tot en met 19. Dus Jesaja 61 en Matthäus 11. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, om de gebondene opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak van onze God. Om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor hun benauwde geest, opdat zij genaamd worden, eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heren, opdat Hij verheerlijkt worden. Amen. Matthäus 11. Te beginnen bij vers 2. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen. En zeiden tot hem, zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een anderen? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, gaat heen. En boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende. De kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd. En de doven horen. De doden worden opgewekt. En de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes, wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van de wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed, ziet, die zachte klederen dragen zijn in der koningenhuizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van wie geschreven staat, zie, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan, meerder dan Johannes de Doper. Doch, die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldenaars nemen het met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens die op de markt zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. En wij hebben uw klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende. En ze zeggen, hij heeft de duivel. De Zoon des Mens is gekomen, etendere en drinkende. En ze zeggen, ziet daar een mens die een vraat en wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van hare kinderen. Amen. Wij willen nu met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de 119e psalm. Psalm 119, de verse 72 en 77. Als mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste noden. Psalm 119, vers 72 en 74. Maar vooraf nog enkele mededelingen namens uw kerkraad. Komende woensdagavond, Deo voor Lente, begint de kerkdienst om 19:30. Woensdag de 27e. Dienst om 19:30. We lezen verder in Romeinen 9 vanaf vers 14. Op Deo voor Lente zondag 3 maart, de eerste Lijdenszondag, hoopt dominee Breuren in beide diensten voor te gaan. En vanavond is er na de dienst jeugdvereniging. Dan de ambtsdragersverkiezing. Na kennis genomen te hebben van de ingediende namen, heeft de kerkraad de volgende dubbeltallen op alfabetische volgorde opgesteld. Voor de vacature van ouderling kerkrentmeester W.F. de Kloet, de heer D. van den Berg, Groendijk 39b in Waarder, en de heer A.M.J. Notenboom, meester van Loosstraat 9, al hier. Dan voor de vacature van de diaken W. Nap, de heer C.M. Smits, Krommekamp 1 te Waarder, en de heer J. Treur, Kastanjelaan 22, Drie Bruggen. De stemmingsvergadering is vastgesteld voor Deo voor Lente maandagavond 11 maart om 19:30 in de oude school. En we bevelen de genoemde broeders en de verkiezing in uw voorbeden aan. Dan nog de inzameling der gaven. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede rondgang is voor de kerk. En ik mag u ook wijzen op de inzameling bij de uitgang. Die is eveneens voor de kerk. We zingen met elkaar Psalm 119, de aangegeven versen. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u Matthäus 11, daarvan het derde vers. De vraag van Johannes via zijn discipelen aan de Heer Jezus: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? Gemeente, we schrijven boven deze preek een indringende vraag met een verrassend antwoord. Een indringende vraag met een verrassend antwoord. Johannes zit in de gevangenis. Hij is opgepakt door Herodes. En u en ik denk dat de kinderen dat ook wel weten, hij komt niet veilig uit de gevangenis. En in die situatie begrijpen wij dat er van alles omwoelt in het hart. En dat er gedachten in gang gezet worden om die bedreigende situatie maar in de greep te krijgen. En voor we het weten, gaan u en ik de zielenroerselen van Johannes invullen. Dan begint de preek met de psychologie. Hoe zitten wij, mensen, en dus ook Johannes, in elkaar? Hoe reageren wij op? Een preek over onze zielenroerselen, over onze twijfels en aanvechtingen, kan heel dicht bij onszelf en bij ons eigen hart komen. We kunnen ons erin herkennen en we kunnen erin meegaan. Maar we hebben Matthäus 11 gelezen. En daar horen wij niet van twijfel. En wij komen daar ook op geen enkele manier onrust tegen. Denk alleen maar aan dat troostrijke woord van de Heer Jezus aan het einde van dit hoofdstuk: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Bent u het die komen zou? Hoe horen wij deze vraag? Horen wij het als een kwelling van een twijfelachtig gemoed? Of horen wij het als een onderdeel van het woord dat de Heer Jezus spreekt tot Johannes? Als de Heer Jezus bij Johannes komt om gedoopt te worden, en dan weert Johannes af: nee, dat moet dan eigenlijk wel andersom, Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem: het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. In het eerste geval is het een vraag die het evangelie op losse schroeven zet. Want als de Heer Jezus het nu niet is, dan vervalt het evangelie en dan is er geen koninkrijk God, dan ligt alles verloren. Maar wanneer dit hoort bij de opdracht van Johannes om zijn discipelen bij de Heer Jezus te brengen, dan komt alles in ander licht. Dan is de vraag, de zorg van Johannes om zijn discipelen bij de Heer Jezus te krijgen, dat ze hem zouden zoeken. En dan is het geen noodkreet van een bezwaard gemoed, van een mens die het ook allemaal niet meer weet. Maar dan is het een pastoraal advies. Dan mogen wij bij deze vraag een blik werpen in het hart van Johannes. Geen hart vol twijfel, moeite, zorg en nood, maar een hart vol liefde en zorg voor zijn discipelen. En dan komt de nadruk niet te liggen op de nood in het leven, maar op de zorg voor tijd en eeuwigheid. En ons tekstgedeelte geeft zo ons een begrip van die bijzondere uitspraak van de Heer Jezus bij zijn doop. Het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En zo zien wij in dit schriftgedeelte Johannes en Jezus naast elkaar. En dat kennen wij natuurlijk uit Lucas 1. De kinderen kennen het wel, die geboorteverhalen. Dat eerst vader Zacharias te horen krijgt dat hij een zoon krijgt. En dat de engel later aan Maria verschijnt dat zij zwanger zal worden. Lucas vertelt het eerst over de doper en dan over Jezus. Dan over de geboorte van Johannes en dan over de geboorte van de Heer Jezus. Hij vertelt ze na en naast elkaar. En bij de voorbereiding van deze preek werd ik daar bij bepaald. In het evangelie staat er niemand naast de Heer Jezus dan alleen de doper. De discipelen, de vrouwen, de scharen, zij volgen Jezus. Maar er is er geen één die naast hem staat. De Heer Jezus zegt, de wet en de profeten zijn tot op Johannes en van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd. Samen vullen zij de tijd van het koninkrijk der hemelen. En de Heer Jezus noemt dat de dag van Johannes de Doper tot nu toe. Samen zijn zij meer dan de profetie. Ze zijn de inhoud daarvan. En de Heer Jezus zegt van zichzelf onder andere, meer dan Salomo is hier. En hij zegt van Johannes, veel meer dan een profeet. En deze saamhorigheid, dit bij elkaar horen van de Heer Jezus en Johannes, maakt ons tekstgedeelte buitengewoon belangrijk. Want Johannes weet het, zoals ook wij het weten moeten. En zoals de discipelen het leren moeten. De volgelingen van de doper worden niet door de doper gered. De discipelen van de doper worden niet door de doper zalig. Nee, wij horen dus Johannes in de kerker met zijn vraag. En de Heer Jezus in het open veld met zijn antwoord. Het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. De oude uitleggers zien dan ook geen conflict in het hart van Johannes. Het dient om zijn discipelen nog eens naar de Heer Jezus te leiden. Net zoals toen hij de Heer Jezus zag lopen en dat hij tegen zijn volgelingen zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En Johannes is heel duidelijk geweest. Hij moet wassen en ik moet minder worden. In ons tekstgedeelte bemerken wij geen spanning tussen de Heer Jezus en Johannes. Hier is juist sprake van een verheven rust. Johannes heeft zijn plaats. En de Heer Jezus gaat zijn weg. Het verhaal leidt ook niet van de Heer Jezus naar de kerker waar Johannes zit. Nee, het verhaal gaat vanuit de kerker van Johannes naar de Heer Jezus toe. Iemand zei het is heel treffend, hier is niet de kerkerlucht van het zielsgebeuren, maar de berglucht van het leven des geestes. We raken hier aan de kern van het evangelie. Er is rust. Er is redding. Er is bijstand en bescherming bij de Heer Jezus Christus. O ja, die vraag, bent u het? Of verwachten wij een ander? Die vraag kan ons verontrusten. Want als de Heer Jezus er niet is, wat houden wij dan over? Is dan niet alle geloof illusie? Zijn we niet alles kwijt wanneer het een ander is? Als het vertrouwen in de Heer Jezus beschaamd wordt, dan vervalt ons heil. Maar dan moet u eens opletten. Deze vraag verontrust de Heer Jezus helemaal niet. En hij laat de doper duidelijk weten dat het koninkrijk van God in hem aanwezig is. En hij spreekt woorden tot Johannes om die tegenwoordigheid duidelijk te maken. Want de Heer Jezus heeft als het ware het werk van de doper overgenomen en voortgezet. U weet wat de kern van de prediking van de doper is. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En toen de Heer Jezus begon te prediken, nam hij die boodschap van de doper over. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het is dezelfde prediking. Het is het ene koninkrijk. En toch, gemeente, horen wij verschil. Want Johannes is gekomen, hebben we gelezen, en hij eet niet en hij drinkt niet. En hij wordt afgewezen. En de Heer Jezus komt en hij eet en drinkt wel. En ook hij wordt afgewezen. Zoals de Heer Jezus zegt over die kinderen. Zij hebben op de fluit gespeeld en u hebt niet gedanst. Zij hebben klaagliederen gezongen. En u hebt niet geweend. Maar het is wel precies het verschil tussen de Heer Jezus en de doper die in die woorden over de kinderen naar ons toekomen. Want waar Johannes het leven insnoert en het bindt aan de wet, om zo door zonde en schuldbesef de mens tot God te bekeren, gaat de Heer Jezus een andere weg. Ook hij komt met de prediking van de bekering, omdat het koninkrijk der hemelen dichtbij gekomen is. Maar hij gaat daarmee midden tussen de mensen staan. En hij nodigt hen tot bekering. Hebt u dat wel eens gemerkt? Hoe liefdevol de Heere uw hart wil neigen tot zijn dienst. Heeft u wel eens opgemerkt hoe zacht en teder de Heere met u omgaat? Of bent u daar vreemd aan? Bent u meer van de doper in de hardheid en de gestrengheid? Waar Johannes de strengheid van Gods wet toont, reden genoeg om klaagliederen te zingen, daar laat de Heer Jezus de lieflijkheid van het evangelie de boventoon voeren. Bekering is in zijn mond. Het zich wenden tot de levende God. Ophouden met je eigen straatje te lopen. Maar te zien op de levende God in Christus. Om in hem gered te worden. Gemeente, dit verschil grijpt diep in. Want het is de verklaring voor wie Johannes de Doper als voorbereider, als voorloper is met het oog op de Heer Jezus Christus. Johannes is zo streng, omdat wij mensen van nature allemaal geneigd zijn om het eerst zelf op orde te maken. En zolang wij denken dat we het zelf nog kunnen doen, zullen wij nooit bij de Christus uitkomen. Maar juist als het ons door de roede van Gods wet wordt afgeleerd, dan hebben wij geen andere keus dan zoals het volk Israël opzag naar de koperen slang in ons leven op Christus te zien. Staat nou uw geestelijk leven. Dat je zegt, het is wonderlijk. Hoe dat de Heere me alles afgenomen heeft. Om mij dat ene nodige te schenken. Want u weet toch. Dat de wegbereider geen andere functie heeft. Dan bij de Christus te brengen. Want de Heer Jezus, niet Johannes, de Heer Jezus brengt redding en heil. En zo wordt de weg van Johannes naar de Heer Jezus een weg van verdieping en een weg van redding. Niemand is erbij gebaat om bij Johannes stil te staan. Het evangelie brengt ons bij de Christus. Bij hem moeten we uitkomen. Hij is ons leven. Hij is onze toekomst. Er is maar één naam gegeven onder de hemelen waardoor wij zalig worden. Gemeente, het is van het grootste belang om deze beweging van Johannes naar de Heer Jezus toe dan ook op te merken. Het is van het grootste belang om te zien dat Johannes zijn discipelen bij de Heere Jezus brengen wil. Zo worden ze bij hem gebracht op zijn weg naar het kruis. Johannes zit in de gevangenis. De voorloper Elia die komen zou raakt aan het einde van zijn weg hier op aarde. En hij weet, iedereen die naar mij luistert, die moet verder. Niemand kan bij hem blijven. Iedereen dient tot Christus gebracht, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Bent u het? Of hebben wij een ander te verwachten? Het antwoord op deze vraag beslist over het heil en de toekomst van de volgelingen van Johannes. Ik hoef u niet te vertellen dat wij als mensen in sterke mate overgelaten zijn aan onszelf en aan onze eigen gedachten. En onze gang door het leven wordt bepaald door hoe wij tegen ons eigen leven aankijken. Want er zijn dingen die ons leven stempelen. Maar geliefde, in het geloof beslissen niet de omstandigheden waar wij ons in bevinden. In het geloof beslist onze weg met de Heer. En En dat is hier in het geding voor Johannes, voor zijn discipelen, voor mij en ook voor u. Het zijn niet de omstandigheden die beslissend zijn in ons leven, maar de weg die wij met de Heere mogen gaan. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En daarom is het zo'n indringende vraag, bent u het? De omstandigheden van de doper zijn verre van rooskleurig. Hij bevindt zich in een gedwongen isolement. En dan kunnen wij dat begrijpen. En dat zullen we dan ook maar al te gemakkelijk vanuit onszelf in, van een gevoel van verlatenheid. En dan snappen wij dat hij vraagtekens gaat stellen bij de dingen die vroeger zo gewoon voor hem waren. Waar hij vroeger zo warm voor liep. Maar gemeente, vergissen wij ons niet. Laten wij niet Johannes gaan begrijpen vanuit onze eigen vragen. Want Johannes zat niet in een isoleercel. Hij kreeg bezoek in de gevangenis. Zijn volgelingen hebben hem niet in de steek gelaten. En waar het nu op aankomt, en dat heeft me erg getroffen bij de voorbereiding van deze preek. Dat Johannes met zijn vraag het goede adres kent. Johannes weet heel goed wie deze vraag kan beantwoorden. En zo het leven van vele van zijn volgelingen kan redden. Johannes richt daar geen praatclub op om over de Heer Jezus te spreken. Om met elkaar te delen wat een ieder wel niet van hem vindt. Nee, hij legt de vraag waar die hoort. Bij de Heer Jezus. Staat nou ook uw leven. Dat als je het niet weet. Als je het niet overziet. Als je met vragen loopt. Dat je het brengt daar waar het hoort. Bij de Heer Jezus Christus. Je ziet hoe dat Johannes zijn volgelingen naar de Heer Jezus toe duwt. Gemeente, hier ontvangen wij onderwijs. Wat wij allemaal nodig hebben, is dat wij met ons hart en onze vragen, onze liefde en onze moeite, tot de Heer Jezus gaan. Leg het maar bij Hem neer. De Heer Jezus schrikt er ook helemaal niet van. Ook niet van deze vraag van de doper. Terwijl die toch zeer indringend is. Stel dat hij het niet is. Wat dan? Maar de Heer Jezus verdraagt alle dingen. En hij geeft Johannes en hij geeft zijn volgelingen een antwoord. Ga heen en vertel Johannes wat u ziet en hoort. Blinden worden ziende. Doven horen. Doden worden opgewekt. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. De Heer Jezus wijst op wat hij zelf doet en zegt. Het evangelie, zoals ook wij dat horen en zoals dat aan Johannes bekend is. Merkt u, de Heer Jezus geeft geen ja of nee. De Heer Jezus laat horen hoe hij wandelt tussen de mensen. Maar het is wel met een speciale bedoeling. Hij gebruikt de woorden van de profetie. We hebben met elkaar een paar woorden uit Jesaja 61 gelezen. Maar er zijn meer gedeelten die tezamen de profielschets van de Christus maken. En Johannes kent deze profetie. Hij heeft in zijn eigen optreden ook zich op Jesaja beroepen. De stem van de roepende in de woestijn. En dan valt weer op. Dat Johannes binnen het kader van de profetie een eigen accent heeft. Zijn hart en geest waren vervuld met beelden van vuur en gericht. Johannes staat niet voor niets onder ons bekend als een boeteprediker. En hij zegt, de pijl ligt al aan de wortel van de boom. De ernst van het komen van de Christus maakt Johannes tot profeet van het naderende einde. De geschiedenis loopt ten einde. Christus komt. En met hem het gericht. Bekeert u onder belijdenis van uw zonde en van uw schuld. Johannes is degene die ernstig waarschuwt en op de Heer Jezus wijst. En bij de Heer Jezus is de ruimte van het heil. Dat is precies waar de Heer Jezus dan ook over begint. De Heer Jezus wijst Johannes op zijn optreden en hij laat dit toetsen aan de enige maatstaf die hiervoor in aanmerking komt, de profielschets van de profetie. En dan komt aan het licht hoe lieflijk de Heer Jezus Johannes tegemoet treedt. Want hij vertelt Johannes wat Johannes zelf al lang weet. Johannes kent de profetie. En de Heer Jezus brengt hem van de wet naar het evangelie. Van de duisternis van de kerker naar het licht van het heil. En Johannes hoort van de werken en de woorden, van de tekenen en van de belofte van de Heer Jezus. En daardoor zal Johannes tot de conclusie komen dat het precies klopt. Het is niet zo dat de Heer Jezus zijn weg en werk moet wijzigen om een goed antwoord te geven. Nee, de Heer Jezus gaat zijn eigen eenzame weg. Maar Johannes en in het bijzonder zijn volgelingen moeten leren inzien dat hij het is. En Jezus nodigt in zijn woorden Johannes en zijn volgelingen om met hem mee te denken. Om opnieuw te denken. Om opnieuw hun leven te houden in het licht van het evangelie. Want het is in het licht van het evangelie dat de armen zichtbaar worden. Het koninkrijk van God komt nabij in de Heer Jezus. En hij ziet hen aan wie anderen voorbij gaan. Het evangelie leert onze werkelijkheid met nieuwe ogen bekijken. De Heer Jezus loopt rond en verkondigt en hij ziet de mens in nood. En hij is de armen nabij. En hij schenkt blinden het gezicht. En doven ontvangen het gehoor. Het zijn juist die voor de wereld onopvallende gestalte van menselijke zorg en sympathie, van aandacht en liefde die de toon zetten. Dit zijn de tekenen van het koninkrijk van God. En het hoogtepunt van de armen, van deze profetie, is dat aan de armen het evangelie verkondigd wordt. Aan armen wordt verteld het evangelie van behoud. En dan wordt het niet uitgestald in een vitrinekast, zodat je er wel naar kijken kunt, maar niet kan aankomen. Nee, het wordt in het spreken van de Heer Jezus aangereikt. Het wordt in handen gelegd. En het wordt in het hart gewerkt als het fundament van hun leven. En wie zijn hier nou in waarder? Die armen. over wie hebben we het nou, kinderen? Als we het hebben over de armen, dan zijn er twee plaatsen waar je kan kijken. De een is goed en de ander is fout. Als het in het evangelie gaat over de armen, moet je niet in iemands portemonnee kijken, maar in iemands hart. Want de armste mensen, dat zijn die mensen die in zichzelf verloren zondaren zijn en doen waardig voor God. Er is geen ellendiger mens op deze aarde dan de mens die alleen te leven heeft met zijn zonde, zijn schuld en zijn ongerechtigheid. En voor zulke mensen die alles vergooid, alles verbruikt hebben, die nergens aanspraak op kunnen maken, voor die mensen klinkt nu het evangelie. En de taal is hierbij de voertuig van de Heilige Geest. De verkondiging van vrede en heil, van vergeving en bevrijding houdt in dat dit alles naar de mens wordt toegedragen. Het wordt hun leven binnengebracht. Het evangelie is verkondiging van het heil, omdat het koninkrijk Gods in de woorden van de Heer Jezus werkelijkheid wordt. Het is door het woord van God dat er genade in ons leven aan het licht komt. Wie genade kent, weet van wat God tot onze ziel spreekt. De profetie van Jesaja, die in vervulling komt altijd weer, wanneer de Heer Jezus omziet naar mensen. En het is een machtig getuigenis. Blinden gaan zien, kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen, doden worden opgewekt. En aan de armen wordt het evangelie verkondigd. En als u goed hebt meegelezen uit Jesaja 61, of nog beter, u kent het uit uw hoofd, dan weet u dat in deze opsomming één ding ontbreekt. En natuurlijk weet Johannes dat de Heer Jezus één ding niet zegt. De Heer Jezus zegt niet dat de gevangenen bevrijd worden. Daar zwijgt hij over. En de boodschap aan Johannes is duidelijk. Uw leven loopt ten einde. Uw rol in de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk der hemelen is voorbij gegaan. U wacht slechts het einde in de dood en de toekomst in Gods heerlijkheid. En zo vertelt de Heer Jezus hoe het zal toegaan. En dan valt op dat het parallel lopen van beide levens niet alleen aan het begin is, maar dat het hun hele leven bestrijkt. Johannes zal gedood worden door Herodes. En de Heer Jezus zal gedood worden door Pontius Pilatus. Johannes wordt onthoofd en de Heer Jezus aan het kruis gehangen. En voor beide geldt dat het in de ogen van de mensen een roemloos einde is. Maar gemeente, de vergelijking gaat verder. Er zijn twee vragen. Twee vragen in het evangelie die de onmetelijke diepte van Gods ontferming tonen. Twee vragen die in hun ernst laten zien hoe ver God gaat. en zijn liefde tot zondaren. Twee vragen die ons leren wat evangelie is. De eerste vraag is de vraag van Johannes in de gevangenis. Bent u het die komen zou of hebben wij een ander te verwachten? Want deze vraag zet het heil op één noemer. Het heil, de toekomst, de genade, de vergeving. Het is in Jezus Christus of het is niet. En dit is de les die de volgelingen van de doper hebben te leren. En die les geldt voor een ieder die het evangelie horen mag. Er is geen andere naam gegeven onder de hemelen waardoor wij zalig worden. Verwachten wij het van een ander, dan is er geen heil. En dan is er geen toekomst. Maar wie het van de Heere verwacht, die zal de kracht vernieuwen. Die zal weten dat God een goed en een goeddoend God is. De eerste vraag, ons tekstwoord. De tweede vraag, dieper, rijker nog, onnavolgbaar bovendien. De vraag van de Heer Jezus. De vraag aan het kruis. Eli, Eli, lama sabachthani. Dit toont ons de diepte van het evangelie. Waarom hebt gij mij verlaten? Aan het vloekhout dat de boom des levens wordt, vinden wij de bron van het heil. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Johannes leidt zijn discipelen tot de Heer Jezus. En de Heer Jezus behoudt de zijne. Want u kent toch het woord wat hij sprak tot Petrus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. De Heer Jezus zwijgt over het bevrijden van de gevangenen. En in plaats daarvan klinkt de zaligspreking. Zalig die aan mij niet zal geërgerd worden. Dat is nou het antwoord aan Johannes. Een zaligspreking. Meer dan dit tijdelijke leven is Gods goedertierenheid. Meer dan bevrijd worden uit de gevangenis is dit leven met God voor eeuwig. En dit antwoord tilt Johannes op uit zijn ellende en zijn nood. En omringt hem met genade. Zijn leven wordt gedragen door de Christus die zalig spreekt. En u begrijpt dat dat woord natuurlijk niet alleen beperkt is tot de doper. Het geldt aan ieder die het evangelie hoort. Maar als het aan ieder geldt, gemeente, dan wordt het wel een heel ernstig woord, deze zaligspreking. Want als je het evangelie vervolgt, dan kom je erachter dat wij allen aan hem geërgerd zijn. En dat de roep klonk, weg met hem, kruist hem, kruist hem. Zijn niet allen aan hem geërgerd. Jezaja heeft geprofeteerd, hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Er was geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. De Heer Jezus bindt het Johannes op het hart. Zorg ervoor dat ik geen aanstoot voor u word. Dat Griekse woord van aanstoot is het woord skandalon. Het kruis van de Heer Jezus is het skandalon. Een skandalon is de oorzaak van iemands val. En zo komt de prediking in al zijn ernst naar u toe. Zorg ervoor dat u niet struikelt over het kruis van Christus en verloren ga. Deze zaligspreking getuigt van een diepe ernst. En hij bindt het Johannes in ons allen op het hart. Laat het niet zo zijn dat de Heer Jezus zijn weg en werk voor u een onverteerbaar brok wordt. En dat u over hem struikelt. Want de Heer Jezus wil niet dat u over hem struikelt. Integendeel. De weg naar het kruis. De weg van zijn sterven gebeurt. Omdat hij de oorzaak van uw redding wil zijn. Zalig is de mens die de Heer Jezus de koning niet afwijst, omdat hij nu nog de weg van de kwecht gaat. Zalig de mens die het lam niet veracht, omdat hij nog niet de gestalte van de leeuw kent. De Heer Jezus is de gestalte en de inhoud van het evangelie. En hij gaat zijn eenzame weg naar het kruis, tot heil en tot redding. En hij die op aarde zijn werk verricht heeft, en trouw gebleken is tot in de dood. Hij is opgestaan en hij leeft bij God. Hij is onze Heere die bij ons is door zijn geest. De oude Simeon zei het al. De Heer Jezus is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël. En wat is het dan belangrijk? Als u in uw hart weten mag. Hij is de bron van eeuwige zaligheid voor al Gods kinderen en ook voor mij. Hij is het, de ene, mijn heiland, mijn zaligmaker. Zo mogen wij zingen. Maak uw weldaden wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Amen. Laten we met elkaar zingen. Van de 17e psalm, het 4e, als ook het 8e vers. Ik noem u psalm 17, vers 4 en 8. ons bidden en danken. Heere, heere, zo mochten we het zingen met die woorden van die aloude psalm. Maak uw weldaden wonderbaar. Ja, heere, dat we het mogen opmerken. Dat u zondaren mint. Dat we het mogen opmerken. Dat u genade schenkt. En dat u in die genade ook geloof wekt in harten van mensen. En dat dat geloof altijd uitwerkt in het goed spreken van u en van uw lieve Zoon Jezus Christus door uw Heilige Geest. En dat wij zo mogen opmerken dat u van ons af weet om ons te dragen en om ons te redden, omdat u het hebt gedaan. En dat wij zo als zondige mensen mogen getuigen van uw goedheid en van uw trouw, die u ons zo rijkelijk bewezen hebt en bewijst in uw lieve Zoon. Wij danken u, Heer, dat u altijd weer ruimte weet te maken in ons leven voor uzelf, voor uw woord en voor uw dienst. En geef, Heer, dat jong en oud zich mag verwonderen over uw goedheid en trouw, over die wonderlijke liefde dat u uw eigen Zoon overgehad hebt om zondaren zoals ons te redden. O Heere, wil dan zo met ons zijn en met ons gaan. Geef ons een gezegende zondagavond. Wees bij ons in de week die voor ons ligt. Geef moed en kracht om te doen wat gedaan moet worden. Heer, wij bidden u, getrouwe God, wees met uw mens. Wees met de wereld, Heer. Wij horen alle dag van moeite, zorg en verschrikking. Want een mensenhart is boos. O Heer, zie om naar het maaksel van uw hand. Wij bidden u, getrouwe God. Wees zo met onze koning en zijn huis. Met alle die ons regeren en besturen. Wees, Heer, in bijzonder met uw uitverkoren volk Israël. Heere, bewaar en spaar het in de woelingen van de tijden. We horen weer van opstekend antisemitisme. Heere, in Frankrijk en in Engeland. En ach, Heere, het kan onder ons ook zomaar weer zijn. Och, Heere, zie toch in genade neer op uw volk. Hou het vast. En geef op uw tijd dat ze de Christus des Heren mogen belijden. Want dan komt hij op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En zo mogen wij roepen, Heer, en uitzien. Maranatha, kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. Wees met uw kerk wereldwijd. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Geef dat overal het woord klinken mag onder bevel van geloof en bekering. Wij bidden u, Heer, wees met een ieder die vervolgd wordt omwille van het geloof. Heer, wees hen nabij, draag hen van onder eeuwige armen. Wij bidden u voor uw kerk en voor de gemeente aan deze plaats. Wees met onze ambtsbroeder. Heer, zegen hem, stellend tot een zegen. Geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst en verzoening. Wees met hem en met alle die hem lief en dierbaar zijn. Heer, wij bidden u voor de kerkenraad. Geef hem wijsheid, inzicht, tact, bewogenheid, vastberadenheid bovenal om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Heere, Heere, getrouwe God, u kent een ieder in deze uw gemeente die zucht, die steunt, die verdriet kent, U kent de rouwdragende. U kent de alleengaande. U kent de zieken, de psychisch zieken, de chronisch zieken, de gehandicapt. Heer, het is u alles bekend. Zo naderen wij voor de troon van uw genade. Storten ons hart voor u uit en roepen, Heere, ontferm u om Jezus wil in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, de slotpsalm is psalm 56, daarvan de versen 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, 5 en 6. van u heen in vrede. Verhef de harten en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes met u allen. Amen.